Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. Ja, ik wou het eigenlijk ook wel in het Russisch zeggen. Maar er zit maar één iemand bij die ook Russisch verstaat. Доброе утро.
Доброе утро.
Heel goed, ja. Nou ja, het is alweer de laatste dag en ik wou eigenlijk twee dingen een beetje aanhalen die toch een rode draad zijn door alles wat wij hier doen en misschien wat wij ook thuis doen. En altijd als wij in de meditatie zitten, maar eigenlijk ook in ons hele leven. En het eerste wat dan in mij opkomt is een herinnering uit de tijd van heel vroeger. Zo, ik denk dat het vanaf mijn puberteitsjaren tot, denk ik, toch wel twee decennia later, dat ik heb heel veel gewandeld met mijn pleegmoeder. Ik heb er vaak over verteld hoeveel ik aan haar te danken heb en hoe ik van haar juist haar korte gezegde heb onthouden die zo'n indruk op mij maakte. En het waren eigenlijk dingen die ik laterhand in deze traditie terug ontdekte. Allereerst, hoe vaak ze niet zei, in het Indonesisch dan, ik weet niet of er is ook iemand die dat denk ik bestaat, een paar, lepasken, loslaten. Jongske, hè, zo heet het dan, jongske, lepasken, laat het los. Laat het los. En wat ze ook altijd zei, en dat vond ik ontroerend, want ze had een altaartje en er stond een beeld van Maria en er stond een beeld van Kuan Yin. En toen zei ze, jongske, leg het neer bij de eeuwige moeder. Bij al de vragen die ik had en de twijfels en de uitzichtloosheid. Dat was een van die gezegden die mij eigenlijk zo al op het spoor zette van, het is waar. Ik moet daar niet, zoals zij in het Indonesisch zei, in blijven korrek, in blijven vroeten. Wat het ook is, leg het neer bij de eeuwige moeder. Geef het uit handen. En later, toen ik bij de Koreaanse meester Sansunim was, heb ik datzelfde, precies met dezelfde woorden, ook gehoord. Die sprak ook hele korte regels, daarom heb ik dat ook allemaal onthouden. En als mensen daar bij hem kwamen met hele toestanden en drama's, dan zeiden ze, yes, yes, put it all down. Maar het is eigenlijk hetzelfde, put it all down. Ja, en er was een tweede ding, wat Sansunim zei. En dat was, als iemand er vraagt, ja, daar put it all down, en hoe moet dan verder? En dan haalde hij een regel aan die ook in een van de bekende verhalen van de Zen-traditie staat. In de Mumonkan, verhalen van de muur zonder poorten, Mumonkan in Chinees. En dan is ook iemand die ontmoet ergens een oudere vrouw. En die zegt tegen iedereen, als ze dan vragen waar moet ik naartoe, only go straight. Hè, rechtdoor. En dat zei die Sansunim ook tegen mensen. Maar, hoe moet ik nou verder in mijn leven? Only go straight. With don't know mind. Wat moet ik doen? Waar moet ik heen? Don't know. En dan ook maar, zit ik dat dan voor? Only go straight. En al die dingen heb ik onthouden. En ook als ik dan iemand zei, ja maar, I think, and I feel, and I had this, forget about I, my, me. Hè? Dat is toch geweldig, hè? En we hadden een bakkerij daar trouwens, en er werden allerlei koekjes gebakken, en die kregen ook die namen. Het don't know mind koekje hadden we. En we hadden het put it all down koekje. En we hadden het only go straight koekje enzovoorts. En nou, dat was nog lekker ook. Dat herinner ik me. Ik heb dan nog even in de bakkerij ook gewerkt. Maar het was ook met heel veel humor. Overigens moet ik erbij zeggen, toen ik voor het eerst in het Koreaanse klooster kwam, na 4 jaar ervaring in een streng Japans klooster, dacht ik, dit is geen echte zen. Misschien denken we dat allemaal wel. Daar zal ik dan morgen nog wel iets over zeggen. Hoe we allemaal vanuit een bepaalde achtergrond komen. Maar ik wou even teruggaan naar mijn moeder en dat only go straight. Zij zei dat ook dikwijls. Zij zei ook, als we wandelden, hè, net als hier in de berg, dan komt er vaak ook heel veel los. En dan kon ik soms dingen uiten. Waar ik geen raad meer wist. En dan kon ik erover vertellen. En dan kon ik ook zeggen dat ik het niet meer wist en zo. En ik herinner me van één keer dat ik echt niet meer wilde lopen. En dat ik zei, ik weet niet hoe oud ik was, misschien 23, misschien 27. En dat ik zei, ik ik stop ermee, ik weet niet meer, ik weet het gewoon niet. Wat moet ik nou doen? Met al die woorden van vertrouwen en zo, wat moet ik dan doen? En loslaten, wat moet ik doen? En toen zei ze, terwijl we wandelden, doorlopen jongske. En ik heb dat zo indrukwekkend gevonden, sommigen van u weten dat. Doorlopen jongske. En later zei ze dat vaak in andere dingen ook. Gewoon doorgaan jongske. Gewoon doorgaan met die dingen. En ik wou dat ik over kon brengen hoe mij dat elke keer hielp om maar met de gewone dingen door te gaan. En ook met het lopen, met het wandelen. Want wandelen, dat is een soort meditatie in beweging. We doen het met kinien en we doen het in de bergen langer. Maar ook dat is meditatie. En over dat doorgaan en over dat mediteren, wat wij hier doen en dat zitten, wat soms zo zinloos lijkt, dat zitten in stilte en proberen aandachtig te zijn, daar zou ik iets van willen voorlezen. Dat is, ik heb het vlak voordat ik vertrok naar Valsinastra teruggevonden, omdat ik iets heel anders zocht in een map met allemaal bewaarde papieren. En ik kwam een tekst tegen die ik ooit kreeg van een man die nog steeds leeft. Hij is 92 jaar en jij kent hem, hè? En hij mediteert nog steeds en hij is ongeveer gelijk met mij begonnen. Ik denk dat dat was in 1971. Want hij schrijft, het is een tekst van 10 jaar geleden. En toen was hij net zo oud als ik, hij was toen 82. Dan schrijft hij dat, is, dat hij al 33 jaar mediteert. 33 jaar. Elke dag opnieuw. En wat hij daarover zegt, dat is zo authentiek. Dat heeft mij meer geraakt en raakt mij nog steeds meer dan wat ik er in boekjes over lees. En vanuit een, laat ik zeggen, een echte authentieke context. Het is zo direct en zo eerlijk en zo, nou ook zo over de voornaamste dingen in. Hè? De trouw aan een weg, de trouw. Maar dat is toch zo, je doet het toch maar elke keer weer. En het wonderlijke is, hij schrijft daarover, over dat trouw zijn aan de weg. En over doorgaan en dat daardoor vertrouwen kwam. En ik heb hem dat een keer gezegd, dat ik dat zo mooi vond van die trouw. En toen zei ik tegen hem, ik heb ooit, dat was ik 21 denk ik, of 22. En ik had een vriendin, die was veel ouder, die was 27. Maar we konden enorm goed met elkaar praten vooral. En die schreef gedichten. En daar kwam een regeling voor die ik ook wel eens in een tijdshow als titel genomen heb. En die ene regel heb ik onthouden. Want dat was ook voor haar zo. Ze is overleden. Ik heb haar echt heel lang in haar leven meegemaakt. En die regel luidt, mijn stille leidster trouw. Mijn stille leidster trouw. En ik heb dat tegen Wim van der Piezen verteld, dat ik dat zo terugvond in wat hij soms zei. En toen zei hij, wie was dat? Ik zeg, Mien Holla. Ah, daar heb ik nog een tijdje mee verkering gehad, zei hij. Heel lang geleden, toen ik erg jong was. En dat vind ik zoiets van, je zou bijna zeggen, dat is karma of wat dan ook. Maar het is een wonder. Maar ik zou van hem een tekst willen voorlezen, korte stukjes, die zoals hij het 10 jaar geleden formuleerde, dus op een leeftijd zoals ik nu heb. Omdat het zo echt is en omdat het denk ik voor mij ook zo'n steun geweest is en zo precies weergeeft en misschien voor u ook. En anders laat ik hem wel op de website een keer door Ronald in tekst ook daar komen. Je voelt ook aan de stijl hoe belangrijk het vindt om dat hij het vindt om daar iets van te getuigen. En dus wat ik zou willen zeggen, dat is iets eigenlijk niet wat ik niet wil zeggen, maar wat ik moet zeggen. Namelijk dit. Hoeveel ik aan het zitten in Zen te danken heb. Ik ben er ooit aan begonnen. En ik ben ermee doorgegaan. Omdat ik ooit dacht of vaag vermoedde dat ik alleen zo in het leven mijn kop boven water zou kunnen houden. Omdat ik al zo, door dit elke dag te doen, alleen dan het leven aan zou kunnen. Dat ik alleen zo, als ik maar elke dag opnieuw probeerde te oefenen, dat ik alleen dan de nodige moed en de trouw en het vertrouwen zou vinden. Want dat vertrouwen en die moed en die trouw, die moesten. Ja, moesten, dat voelde ik intuïtief en ik kon het niet verklaren, van binnenuit komen. Van binnenuit. Niet ergens uit een boekje. Niet van anderen. Niet van ergens om mij heen. En ik ben daarmee doorgegaan. Dagelijks. Dagelijks opnieuw oefenen. Ik ben er steeds mee doorgegaan. En altijd opnieuw door de nood gedwongen. Waar ik toen, lang geleden, mee begonnen ben. 33 jaar geleden. In de nood van toen, daar moet ik ook nu. Al ben ik nog zo oud. Ook nu. In de nood van nu mee verder. Elke dag zitten. Elke dag opnieuw. In de stilte. In de leegte. Zonder een duidelijke hoop. Zonder een duidelijke verlangens of verwachtingen. Ik doe het nog steeds. Het blijft moeilijk. Maar het is mijn weg. En door te gaan, heeft het mij toch de moed en het vertrouwen steeds meer gegeven. Het is in elk geval voor mij een aanleiding om hem op te gaan zoeken. Als ik terug ben in Nederland. Maar het is zo eerlijk en zo ontroerend van dat doorgaan, dat ik dit een beetje als begin van mijn verhaal willen vertellen. Want eigenlijk komt het overal terug. Ik heb het een keer genoemd in dat verhaal van Puk en Muk. Wat eigenlijk een Chinees Chan verhaal is. Hè? Die dan een emmer water. Maar het is geen emmer. Het is een mand. Zo lek als een gieter. Of zo lek als een mand. En daar gingen ze dan water mee halen uit de zee. En het lukte niet. En dat door maar alsmaar door te gaan. Zonder te weten wat je eigenlijk doet. Soms zijn er perioden dat je denkt, nou ik doe het alleen maar. Waarom weet ik ook niet. Uit nood gedwongen. Gebeurt daar iets wat totaal anders is dan wat wij verwachten of denken. Al die dingen. En in feite is dat hetzelfde doorgaan wat mijn pleegmoeder tegen mij zei. Wat hij uitdrukt. En is hetzelfde wat ik ook in een gedicht een keer tegenkwam. Wat niet spreekt over meditatie, maar eigenlijk weergeeft wat dit is, wat deze tekst van deze 92-jarige zangbeoefenaar zegt, maar die mij ooit getroffen heeft. Het is een gedicht van T.S. Eliot. Ik weet niet of iemand hem kent. De vier kwartetten, de Four Quartets. Het is, ik vind het een ontroerend gedicht. En heel zijn poëzie in die bundel is vaak door katholieke theologen uitgelegd als een mystieke uiting van de diepste grond van het christendom. Maar zen-boeddhisten die hem kennen, in Engelse vertaling natuurlijk, en in Japanse vertaling, die zeggen, dit wat hij geeft is de diepste grond van wat het boeddhisme wil uitdrukken. En dat alleen is een reden om een stukje daarvan te noemen. Een paar stukjes. Ten eerste over dat doorgaan. Het is geschreven, ik weet niet meer welke hoe de titel precies is van een van die hoofdstukjes, naar aanleiding van, en we kennen dat beeld allemaal, dat hij in een trein zit. Zo in een trein waarvan je ook niet eens weet waarheen hij eigenlijk gaat, maar die trein stopt, een metro. Hij stopt onder de grond, technische storing, en daar zit iedereen. Er zitten dus zo banken tegenover elkaar, vier mensen. Kunt u zich dat voorstellen? Niemand weet wat hij moet zeggen, niemand weet hoe hij moet kijken. Iedereen is een beetje verstramd en verstrakt, zou ik ook hebben. Sowieso, met mensen is altijd nooit al, met vreemden. En dan beschrijft hij iets wat in hem opkomt. Dat hij daar in dat wachten, in dat donker, terwijl het lijkt of er geen beweging is, dan schrijft hij. En dat is eigenlijk toch wat wij hier doen met de meditatie. En ik sprak tot mijn ziel. Wees stil. En wacht. Wacht zonder hoop. Want hoop zou hoop zijn op het verkeerde. En wacht zonder liefde, zonder ingevulde liefde. Want het liefde zou zijn, het zou voor het verkeerde. Er is enkel en alleen geloof, hè, oervertrouwen. Maar dit oervertrouwen, dit geloof, Ook dit drukt zich toch alleen maar uit in wachten en waken. En iets verder schrijft hij dan iets prachtigs, wat ook te maken heeft met, laat ik maar zeggen, wat Puk en Muk deden met die lekke mand en zo. En wat wij soms denken dat we doen, waarbij het lijkt of we in het begin mediteren om heel te worden, of om onze chakras op zijn plek te krijgen, of dat de energieën beter stromen, of dat je een beetje heel wordt, healing of wat dan ook, of gegrond. Maar al deze intenties, ja, daar is net als bij Puk en Muk, het gaat om wat anders. En ook dat schrijft Eliot in dat gedicht zo ontroerend. En dan citeert hij een middeleeuwse kluizenares, een mystica uit de 13e eeuw, geloof ik, Juliana van Norwich. Ik weet niet of iemand haar kent. Ik vind het zo'n indrukwekkende tekst die hij van haar aanhaalt. Want ik heb naderhand over haar gelezen. Haar grote onmogelijke vraag, haar koan zou je zeggen, dat was: hoe kan er lijden zijn? Hoe kan er een hel zijn? Hoe kan er verschrikking zijn? En door te blijven zitten, door haar weg te blijven gaan, hè, zoals Eliot dat beschrijft, hè, alleen maar zo zonder wat, doet zij zo'n diepste ontdekking dat, en zij drukt het in haar woorden uit, en dat vind ik heb ze vaak aangehaald, and all shall be well, and all will be well, and all manner of things will be well. Alles komt goed, alles komt goed, of alles is goed, wat je wil. Het is worden en het is zijn. Het is daaroverheen, het zijn allemaal maar woorden. Maar het is zo'n uitroep van vreugde, bijna als Shinran, als hij ontdekt dat hij met al zijn mislukkingen de diepste ontdekking doet die een mens doet, dat hij aanvaard is, dat iedereen aanvaard is. Dat ik zeg met mijn woorden dat je er niet uit kunt vallen. Dat alles genade is, tout est grâce of wat dan ook. En dat zegt zij dan. Hè? And all shall be well, and all will be well. And all manner of things will be well. En dan één prachtige regel erbij. Met een oud Engels woord. And sin is behovable. Hè? En de zonde, dubbele punt, to be have to. Dat is toch prachtig, hè? Het reikt over goed en kwaad heen. Dat is haar vertaling van zo'n diepste ontdekking van boeddhisme, van elke mystiek. Wat zij dan uitdrukken, en sin is behovable. En dan eindigt ze daar ook mee. En waarom is all shall be well, dat herhaalt ze een paar keer, all shall be well, door de loutering van onze intenties in het diepste van ons smeken. We hebben allerlei intenties waarmee we met zand misschien beginnen, waarbij we het leven beginnen. Door de loutering daarvan, het uitzuiveren, zoals die man van Puk en Muk, door het diepste van ons smeken, wat we zelfs niet eens kunnen peilen. Want uiteindelijk zijn wij toch grenzeloos verlangen. Wij zijn grenzeloos roepen. Ik weet het niet, er is geen goed woord voor. Wij denken bij verlangen vaak aan wat de Boeddha zegt over begeerte, over klesa. Maar ergens gebruikt Boeddha, ik weet niet meer het woord, Samvega geloof ik, dat zit ook een woord samen weer in. Ons diepste verlangen is wat die Russische schrijver, die ik een paar dagen geleden noemde, toch uitdrukt met wat elk kind weet of voelt. En dat ineens daar weer kan zijn als van een kind, dat alles onvoorwaardelijk goed is en goed komt. Dat grenzeloze vertrouwen, daar eindigt hij mee. En dan eindigt hij nog een keer met die woorden, na door die loutering van de motieven in het diepste van ons smeken, dan zegt hij nog een keer, en dat alles bij elkaar komt en de fire, het vuur van de pijn en het verschroeid worden, of de loutering ook, hè? De loutering. En de roos, dat wordt één. Dat is eigenlijk in zijn taal wat elke klassieke zentekst uitdrukt, hè? Precies hier en nu, voordat elke dualiteit in ons opkomt, hè? Het vuur en de roos, dood en leven, God en schepping, ziel en lichaam, goed en kwaad, voordat dat werkelijkheid is, werkelijkheid wordt, ontdekt wordt. Hè? Zo ontdekt, zoals Shinran zegt, dat hij alleen maar zijn handen kan vouwen. En dat bedoelt Juliana van Norwich met all shall be well. En dat is de kern van dat verhaal van T.S. Eliot in dat gedicht, wat dus gaat over dat zitten. Ik sprak tot mijn ziel, word stil en wacht. En alleen maar met geloof. En dat geloof drukt zich uit in wachten. Dat is zo'n prachtige tekst van wat wij hier doen. Ja. En dat, wat mijn pleegmoeder zei, Dorot de jongste. Ja. En wat Te Ching zei, of Sansonim, only go straight. En wat ik ook een keer prachtig heb uitgedrukt, gezien. Misschien heb u ook gezien in een film van een Rus natuurlijk, Tarkovsky. Mm-hmm. Heb je wel eens films van Tarkovsky gezien? Ja. Kent u de film Nostalgia? Ja. Ah, wie kent hem? Nou, ik zal even in het kort het stukje vertellen waar ik het over wil hebben. Dat gaat natuurlijk nostalgia, het heimwee. Je zou, wat eigenlijk bedoeld is waar de Fransen zo'n mooie uitdrukking voor hebben. Wat is ons bestaan? Nostalgie paradisiac. Heimwee naar het paradijselijke, naar het volmaakte, naar het ongerepte. Hè? Zo van kind weer worden en naar de sterren kijken en nog veel meer. En daar komt in die film een scène voor waarin in een soort vijver, misschien zo groot hier als deze zaal, met zo'n laag water daarin, daar heeft iemand zich voorgenomen dat hij om zichzelf te redden, om wakker te worden, om anders te worden, dat hij een kaarsje moet dragen, aansteken en van de ene kant van die vijver door dat water heen, met die wind en zo, naar de andere kant daar neer moet zetten. Herinnert u zich die scène? Dat is heel ontroerend, want elke keer dat hij dat probeert, en voor hem is het, zal ik zeggen, een levensopdracht. Het is een symboliek voor wat wij bedoelden net met dat verhaal van dat doorgaan. Dat wat Eliot uitdrukt. Maar hij drukt het uit met het symbool van een kaars, wat natuurlijk een prachtig symbool is. En wat mij ook aanspreekt, omdat mijn pleegmoeder zo vaak tegen me zei, jongske, er is zo'n vlammetje in je hart, houd dat altijd, houd dat, bewaak dat en houd dat levend. Maar hij doet dat zo en hij staat daar dan, helemaal alleen in een bijna verlaten stad, en dan zie je hem een stuk lopen en dan gaat dat kaarsje toch weer uit. En dan gaat hij opnieuw beginnen, want hij mag niet halverwege aansteken, hij moet opnieuw beginnen. En ik weet niet hoe vaak hij dat opnieuw doet en dat hij dan uiterst voorzichtig loopt, dan zo beschermen, dan met zijn jas eromheen. En elke keer waait het toch weer uit en hij begint opnieuw en hij begint weer opnieuw. Net zoals dat boekje van Shinran Suzuki, hè? Eindeloos opnieuw beginnen. En op het einde lukt het. Op het einde lukt het hem om dat kaarsje daar veilig naar de overkant te brengen. En dan is voor hem iets volbracht. Dan is dat volbracht, ja, wat eigenlijk zo T.S. Eliot wil uitdrukken met die woorden, all shall be well. Hij is anders geworden. Maar hij had een ritueel nodig, hij had een setting nodig en hij had de moed nodig om door te gaan, zoals die oude man van 92, elke keer de moed om dat opnieuw te doen, eindeloos, al ging het elke keer uit. En ik vind dat een prachtig symbool, sowieso, het licht, en u moet die film een keer zien. En anders vraag ik aan Ronald, of hij die kan alles, Ronald kan echt alles. Wil ik hem extra voor bedanken dat hij dit kleine stukje daarop zet, want dat is toch echt... Dat is dat waken en wachten. He, dat is het lamp brandende houden in de nacht. En daar is natuurlijk nog een prachtig symbool uit de evangelie. Dat kent u, hè? Van die maagden. Zijn het er 5 of 6? Dat weet ik niet meer.
7, ja.
Oh ja, die 2 was ik even vergeten. Ja. Er zijn 7. Is het echt 7?
7.
Nou, dan moet ik even mijn neus sluiten. Ja, daar wil ik ook iets over vertellen. Maar u kent het verhaal, kent iedereen dat? Er is een parabel in het evangelie waarin Jezus vertelt over een bruiloft. Zeg maar, dat is, zeg dan mystieke bruiloft van all shall be one en zo, waar elke religie naar uitkijkt, uitdrukking aan geeft. En hij spreekt dan over de bruiloft en er zijn 12, 14 maagden. En 7 van die maagden, ja, ik denk ineens aan het paradijs van de moslims, maar dat is duidelijk iets anders. Maar er zijn 7 maagden die houden in de nacht, als ze weten dat de bruidegom onverwachts komt, dan houden ze een lamp brandende. Die houden, net als die man die door die vijver loopt, houden ze met de olie die ze van tevoren gekocht hebben, en de zorgzaamheid, houden ze die lamp brandende. En die andere zes vrouwen, die andere zes maagden, die vergeten dat, die leven zomaar wat. En ineens komt daar een bel en horen ze gezang en dan komt de bruidegom en ze hebben geen olie en ze kunnen hun lampje niet vinden en het lukt niet meer. En ze zijn te laat en de bruidegom komt binnen en die wordt begroet door die wijze zeven maagden. En na de hand haalden die andere zeven ook nog ergens olie en die kloppen aan. En dan zegt hij, nee, het is te laat, ik ken u niet. Maar deze zeven hebben het branden gehouden. En die mogen naar binnen. En ik heb dat een verschrikkelijk verhaal gevonden. En ik vind het nog een vreselijk verhaal. En ik heb er ooit eens een keer in ons tijdschrift iets over geschreven. Ter verdediging van die dwaze maagden. Ja. En de grond van mijn hart, want dat is toch wat wij uitdrukken met de eerste gelofte. Maar ik wou het iets verbinden nu met iets uit de Russische literatuur. Ja, er is in Rusland een dichtersgroep, een stroming die wat heel moeilijk was in de laatste jaren van het communisme, maar ze leven nog en nu is het echt. En ze noemen zichzelf de metaforisten. Dus je gebruikt een metafoor, een symbool, maar het gaat om iets wat groter is dan een symbool. Iets waar geen taal voor is, dat is bijna mystiek. Maar het zijn geweldige dingen. En de woordvoerster daarvan, Ljudmila Gadinskaya, die heeft nog bij mij een tijd lang, toen ze in Nederland was, gemediteerd. Die heeft dan onze sessies meegedaan. En ik heb haar zo wel eens op films gezien in Moskou, dat ze dan declameert. En dat is met passie, dat is geweldig. En dat is dit uitdrukken ter verdediging van de dwaze maagden. En deze vereniging van dichters, die noemt zichzelf Doos. Die vereniging heet Doos. Ik zal uitleggen wat dat betekent. Het is een samengaan in hun manifest van Oost en West. Do, dat kent u, dat is de weg. He, de Tao, of in Do, in het Japans verbasterd, de weg. En van Eos, dageraad. Weg en dageraad. Dat is één. Maar de eigenlijke Doos is tegelijk een afkorting van Russische woorden. Sorry, ik zal het eerst maar in het Russisch vertellen. Waar zit die slaviste ook weer? Hallo. Oh, gelukkig. Doganitelne. Общество. Добровольное общество. Vrijwilligersorganisatie. Обороны. Ter verdediging van de strikos. Strikos, strikosa, libellen. Dus vrijwillige organisatie ter opeka is eigenlijk bescherming en ontferming over de libellen. En dat slaat terug op de legende die eigenlijk een variant is natuurlijk van de wijze en dwaze maagden van de fabels van La Fontaine. Die zijn in het Russisch ook vertaald. Weet jij nog wie? Ik weet niet meer wie dat gedaan heeft. Een hele beroemde Rus. Nee, Ellen, ik kijk niet naar jou, want ik weet dat jij geen slaviste bent. En jij daarvoor, weet dat niet meer? Wie? Ja, dat is hij. En die vertaalt ze, en elke Rus kent dat verhaal over de mieren, of de bijen, dat weet ik niet meer, en de libellen. En de mieren die werken zich te pletter en die hebben op de duur zo'n prachtige, hoe heet dat, zo'n veilig home. En dan komt de winter en de herfst en zij zijn veilig. En wat hebben de libellen gedaan? Net als de dwaze maagden, die hebben maar wat rondgevladderd. En we hebben nergens voor gezorgd. En dan wordt het koud. En dan kloppen de libellen aan bij de mieren. En die mieren die zeggen net als de bruidegom in het evangelie. Nee, sorry hoor, je hebt je tijd verprutst. Zoek het zelf maar uit. En daarom heet deze vereniging. En dat is niet alleen natuurlijk voor die libellen. Dat is voor alles wat wij bestempelen als dwaze maagden en libellen enzovoort. Dat is allemaal insluiten. En ik vind dat wat zij uitdrukken met hun poëzie, met hun tijdschrift, met hun krant. En ik mag dat eigenlijk niet zeggen, maar ik vind het toch wel leuk om te zeggen. Ik heb ooit, toen ik nog jong was, 50 jaar geleden, ook gedichten geschreven. En zij hebben een paar van die gedichten in het Russisch vertaald. Dus die staan daar ook nog in. Dus daarom is het nog dierbaarder, natuurlijk. Dat kan niet anders, dan zijn we kleinhoeren. Maar het is wat zij uitdrukken op religieus gebied, op op poëziegebied, en dat raakvlak tussen religie en poëzie, hè, waar Jan Oegema ook zo mee bezig is, dat is altijd weer wat wij uitdrukken in die eerste gelofte en de tekst van Kuan Yin in allerlei nieuwe eigentijdse taal in Rusland. En ik vind dat het prachtigste en het mooiste om aan te sluiten bij die ene man die net als die 92-jarige zenbeoefenaar dat kaarsje naar de overkant brengt en dat altijd is met insluiting voor alles en iedereen. En dat is wat mij zo raakt, juist in die poëzie, en wat mij zo pijnlijk altijd, nog altijd was, in die scheiding van dwaze en wijze maagden. En als wij dus nog een keer de gelofte uitspreken, of als u thuis aan denkt aan waarom zit ik eigenlijk, zoals die man van twee, waarom zit ik? Ik ga er maar mee door. Laten we ook altijd, in de Chinese traditie is het mij zo ingepeperd. Hè, daar zit je voor. Daar zit je voor. Nooit voor jezelf alleen. En dat wakker houden is al moeilijk genoeg. Ook voor mijzelf. Daar wil ik mee besluiten. Denk u dan maar aan het verhaal van deze bescherming van de libellen. De bescherming van de dwaze maagden en iedereen die in het leven het eigenlijk niet redt en niet kan en er toch bij hoort. Wij gaan terug de stilte in.